Touché.
Touché bij het begin van dit nieuwe jaar met Hendrik Vos. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen.
Politicoloog en auteur van een stevig boek, Dit is Europa. Een boek dat iedereen in 2022 moet lezen, vind ik. Een boek dat heel goede recensies heeft gekregen. Hè? Ik zag 4,5 sterren, terwijl er al een ster op de cover staat op een zeer cruciale plaats. Ja, moet deugd doen, denk ik.
Ja, ik ben heel blij. Ik sta er zelf ook een beetje verwonderd naar te kijken, maar het... het boek doet het heel goed en het is inderdaad heel dik geworden. Hè. Het is meer dan 600 bladzijden, maar er waren ook zoveel verhalen te vertellen en ik ben eraan begonnen en beginnen knutselen en bij elkaar harken en ja, ineens was het dat dikke boek en ja, ik word er zo blij van dat mensen het graag lezen en dat mensen mij berichtjes sturen dat ze het grappig vinden en zo. Want het gaat over Europa en daar hangt zo dat beeld rond van dat is saai en moeilijk en stoffig, maar... Het doet het goed.
Ja, en het hangt ook al in affiches aan bushokjes in Gent. Heb je die al gezien?
Nee, ik heb ze zelf nog niet gezien, maar ik krijg foto's doorgestuurd. Dus de uitgeverij gelooft er ook blijkbaar heel hard in en maakt er veel promotie rond.
En het is een boek waar ook een podcast bij hoort. Hè? Het Mirakel van Schumann. Vanmorgen is de 6e aflevering gelanceerd.
Klopt.
Een podcast waarvoor je zowat alle uithoeken van Europa hebt bezocht, samen met onze collega Sven Spijbroek. Ja. Hoe was dat, te reizen met Sven Spijbroek?
Oh, dat was geweldig. En niet alleen met Sven, hè, ook met Wederik, de regisseur, en met nog mensen die foto's maakten. En dat is een beetje een zot idee. Van, ik had dat boek dan geschreven, of ik was daaraan aan het schrijven, en dat ging over heel veel plekken. En toen was er dat gevoel van, eigenlijk zou dat wel fijn zijn om eens naar die plekken te gaan ook, en te kijken hoe dat die erbij liggen, waar dat destijds die geschiedenis van Europa geschreven is. En Radio 1 geloofde daar dan in. En voordat ik er zelf goed en wel erg in had, was ik met Sven Spijbroek op pad om overal radio te gaan maken. En zo'n toffe ervaring.
Nu, het is duidelijk dat iedereen jou ondertussen ook kent als de grote specialist van Europa. Maar toch zeg jij over jezelf, ik ben geen eurofiel. Moet je toch even nader verklaren?
Ja, omdat ik geloof... Er zijn heel veel Europese beslissingen waar ik mij helemaal niet in kan vinden. Mensen denken dat ik alle Europese beslissingen verdedig en dat ik alles wat de Europese Unie doet ook geweldig en fantastisch vind. Maar dat is niet zo. Ik vind heel veel beslissingen... Ja, als ik ze zelf zou mogen nemen, zouden ze er helemaal anders uitzien. Maar ik snap wel waarom ze genomen worden. En dat probeer ik uit te leggen. Want je zit met... Ja, met heel veel verschillende meningen en ideeën in Europa. Er is zoveel diversiteit, er zijn zoveel conflicten ook. En als je dan iedereen wil gehoord hebben en iedereen daarbij wil betrekken, die Europese Unie, dat is een compromissenfabriek. Hè? En dan komt daar iets uit dat altijd afwijkt van wat je zelf wil. Maar dat zoeken naar compromissen is misschien ook wel een teken van beschaving. Hè? Want misschien is het ook maar goed dat niet iedereen precies hetzelfde denkt van wat ik denk. Hè? Misschien wordt dat ook een beetje griezelig als iedereen hetzelfde denkt. En goed, en dan gaan we in Europa heel veel palaveren en debatteren en rond de tafel zitten. En dat duurt allemaal zijn tijd en dat wordt dan een geploeter vaak. Maar uiteindelijk is het met al die verschillende meningen aan de slag gegaan om dan samen een beslissing te nemen die in het ene geval verdedigbaarder zal zijn dan in het andere.
En als je geen eurofiel bent, wat ben je dan wel? Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Gewoon zo naar binnen kijken. Ik doe dat niet zo snel, maar ik zit hier nu. Nieuwsgierig alleszins, meestal rusteloos, een beetje gulzig ook, denk ik. Maar ik heb zelden een concreet of een heel specifiek plan of doel waar ik heen wil. Maar ik voel wel waar ik mij goed voel. En dan ga ik zo ergens in een luchtlaag hangen en dan op gevoel en intuïtie en instinct... ga ik dan wel ergens gewaar worden waar de nectar ligt. Zo, en dan ga je daarheen en dan... er komt altijd wel wat op je pad. En ik denk dat ik heel veel geluk gehad heb in het leven door op cruciale momenten op mensen te botsen die dat zagen zitten om met mij samen te werken en die in mij geloofden. En ik ben heel jong professor kunnen worden. Ik was 26, denk ik, toen ik benoemd werd. En dat was niet mijn plan. En al zeker niet om Europa-professor te worden, het had net zo goed iets anders kunnen zijn. Maar ja, ineens was ik het wel. En ik deed dat heel graag, ik doe dat nog altijd heel graag. Maar ik merkte dan ook gaandeweg dat er in die job een aantal stukken waren die bij dat klassieke academische métier horen, die ik minder fijn vond. Zo en ik weet dat dat super belangrijk is om je te gaan hyperspecialiseren en dan met een klein cirkeltje mensen iets te gaan uitbenen en dan naar congressen te gaan, overal in de wereld, om daarover te gaan vertellen en dat dan te publiceren in ja, hypergespecialiseerde tijdschriften. Maar ik merkte dat mij dat minder begon te liggen. Ik ben ook geen goede netwerker, geen small talker en al zeker niet in een taal die niet mijn moedertaal is. En ik had ook wel door van Nobelprijs, zo ja, intrinsiek en talentgewijs zal dat er nooit van komen. En ik ben dan gaan zoeken in mijn job naar die stukken die ik echt wel graag deed. En dat is bijvoorbeeld lesgeven. Doe ik super graag en ook vandaag nog altijd met heel veel enthousiasme. En dan verschoof ik wat, hè, naar dingen uitleggen. En dan kwam ik hier in radiostudio's terecht. En dan op een dag kon ik met Rob Herbout televisie maken. We hebben de reeks Het IJzeren Gordijn gemaakt. En ineens was ik daarmee bezig. Dan begon ik ook het plezier van het schrijven weer te ontdekken. En dan vroeg de Standaard mij om columnist te worden. En ineens kon ik dat lijntje ook op mijn cv zetten. Was ik columnist en ik ben het nog altijd. En ik doe het nog altijd met veel plezier. En dan kwam dat boek en dan de podcast. En zo rol ik een beetje van het ene in het andere.
Dus groot gevoel voor taal, hè? Want in 2008 al was jij de man die het groot dicté der Nederlandse taal won.
Ja,
trouwens,
maar dat...
Jammer.
Ja, maar dat kwam omdat de anderen nog meer fouten gemaakt hadden. Ik schreef zeker niet foutloos. Maar
het was wel in de Tweede Kamer in Den Haag. En dat heb ik dan geleerd uit jouw boek Tegenover de Ridderzaal, waar Winston Churchill in 1948 opriep om de Verenigde Staten van Europa te stichten.
Dus ja,
zo dicht zit je wel bij de geschiedenis. Hè?
Ja, dat was heel speciaal. Maar ja. Goed, je vraag was, hoe zou je jezelf omschrijven? Ik denk als een geluksvogel, een zondagskind, een bofkont.
Ja, Hendrik Vos, welkom in Touché.
Radio. Touché.
Zijn meest breekbare Duits met Ode aan die Freude, samen met Gorky natuurlijk. De Beethoven-compositie die ook te horen is in de podcast Het Mirakel van Schumann, het verhaal van de Europese Unie. Mooi hè, om hem dit te horen zingen.
Ja, en met die elektrische gitaar zo'n beetje door Beethoven tokkelen. Dat is
denk je dat hij er iets mee had met Europa, Luc de Vos?
Ja, het was een... Iemand die heel open en onbevangen naar de wereld keek. Hè? En ja, dan Ik heb hem nooit gesproken. Ik weet dat zijn dood mij enorm aangreep. Ik herinner mij in Gent toen ik was gaan fietsen die middag en ik kwam terug van de fietsen en ik zag dat er een straat was afgesloten en er was politie en er stonden ziekenwagens en zo. Dus ik reed daar voorbij en toen ik dan een paar uur later hoorde wat er gebeurd was met hem, dan vond ik dat heel, heel aangrijpend. Want ja, het is een muzikant, hè. En muzikanten die hebben zoiets, die kunnen mensen raken op een manier dat je ja, vanuit dat je op een andere manier niet kan. Zo iedereen op eenzelfde moment doen trillen met een paar akkoorden en met een paar strofen en een refrein. Dat is een talent. Als je dat kan, dat ik wel benijd.
Hendrik Vos, mag ik zeggen dat jij dat zelf ook doet? Als het gaat over Europa door
maar
een
niet
dikke
op die
boek
manier
te schrijven. Ja, het is anders, maar je raakt mensen wel. Want heel veel mensen hebben het boek al gekocht en zijn het aan het lezen. Dit is Europa. Er is de podcast Het Mirakel van Schumann, waar je dat verhaal van Europa opnieuw probeert te vertellen. Je zoekt de sporen uit van al die mensen. Het is een verhaal van mensen natuurlijk, hè, die Europa hebben gemaakt.
Ja.
Schumann. Het Mirakel van Schumann. Hè.
Ja.
Dat is de titel van de podcast. Schumann is de vader van Europa. Hè?
En tegelijk een anti-held. Hè? Die was saai, die was kaal, die liep een beetje krom. Die heeft denk ik nooit iets grappigs verteld of wat dan ook. En
maar dat zijn de verhalen die we van jou moeten horen. Ja. Wij kennen die verhalen niet. Hoe komt dat?
Ja, omdat die Europese integratie, die Europese politiek, dat is zoiets wat een beetje als stoemelings gegaan is. Hè. Het is begonnen met kolen en staal. Daar werd niemand opgewonden van. Dat was en dan begonnen landen samen te werken en van het ene kwam het andere. En ja, ineens, voordat je er goed en wel erg in hebt, zit je in die Europese Unie van vandaag en betaal je met dezelfde munt. En is er van alles gebeurd en is het van de ene crisis naar de andere gegaan en is er altijd dat gevoel geweest van nu staat het echt op instorten. Maar uiteindelijk stond er dan toch altijd zoveel op het spel en waren er ook altijd genoeg mensen die beslisten van we gaan daar toch iets van proberen te blijven maken. Al is het maar om te vermijden dat we weer oorlog gaan maken met elkaar.
Mm-hmm.
En zo komt dat project dan in beweging. En er zijn heel veel verhalen en heel veel anekdotes die ik zelf ook niet kende.
Want waar ben je die allemaal gaan sprokkelen? Hoe ben je die allemaal te weten gekomen?
Dat was de eerste lockdown, Friedel.
Biografieën lezen, dagboeken.
Ja, oude kranten verzamelen, oude filmpjes kijken. Nu, ik kende die geschiedenis van die Europese politiek natuurlijk al lang, omdat ik daar les over geef en daar al vele jaren over vertel. Maar heel vaak wordt dat verhaal verteld als zo een rechte lijn. Zo van, je bent ooit begonnen met kolen en staal en het kon alleen maar gaan naar wat het nu geworden is. En ik ben dan in die verhalen gaan duiken en die vertelsels en gaan lezen wat de mensen die het gemaakt hebben geschreven hebben en gezegd hebben en hoe dat die zich gedroegen en hoe dat die gekleed waren en hoe dat die met elkaar het wel of niet konden vinden en of dat die ruzie maakten of elkaar niet konden uitstaan of eigenlijk al die persoonlijke relaties er ook gaan bijhalen. En
die hebben ook mee bepaald wat het is geworden.
Die hebben mee bepaald. Die hebben niet alles bepaald, maar die hebben wel mee bepaald wat het geworden is. Heel zeker, absoluut.
Ook de karakters, ook de gevoeligheden.
Ja,
de perceptie van de mensen.
De sympathieën, de antipathieën, of ze goed met elkaar konden opschieten. En je had de visionairen, je had de werkpaarden die dan bleven vergaderen en heel koppig probeerden vast te houden. Je had dan de mensen die instonden voor de gezelligheid en die iedereen aan de tafel hielden door dan soms wel grapjes te vertellen en door dan biechtvader te spelen. En zo dat samenspel, die mechaniek tussen al die mensen die dan soms pakkend is en soms grappig, soms serieus. En soms denk je ook echt dat je in FC de Kampioenen zit en beginnen de misverstanden zich op te stapelen. En ineens wordt het dan iets. En eens je een stap gezet hebt, kan je ook niet meer terug.
Ja. Daar is nu één figuur die jou heeft verbaasd in jouw onderzoek? Een figuur die je niet goed kende, die misschien toch een en ander heeft blootgelegd voor jou?
Oh, er zijn er zoveel eigenlijk. Mm-hmm. Want ze bleken dan allemaal toch wel kantjes te hebben die hen dan weer sympathiek maakten. Zo zelfs de meest arrogante knul, die had dan toch ergens een idee. Zo Jozef Luns bijvoorbeeld, de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Of Charles de Gaulle, die in al zijn onhebbelijkheden dan toch op bepaalde momenten ook echt wel... Ja, een soort sympathie had en Duitse kanseliers. En Luxemburgers ook. Hè. Jozef Bech, de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, die vaak wat het cement was en die als in de jaren 50 als ongevaarlijk werd beschouwd. Want ja, hij kwam uit het een beetje nietige Luxemburg. Maar die door zijn gezelligheid erin slaagde om... Een soort lijm te zijn en die ook wel eens het verhaal vertelde van de invoering van de zomertijd in Luxemburg. En in Luxemburg was op een bepaald moment beslist om de zomertijd in te voeren, maar er was één dorp dat weigerde om mee te doen. Dat zei van met die zottigheid en die moderniteit doen wij niet mee, wij blijven in de gewone tijd. En Bech, die premier was, minister van Buitenlandse Zaken en minister van Wijnbouw, die gaat naar dat dorp en die probeert in de gemeenteraad dat uit te leggen. Die gemeenteraad wil niet bougeren, hij ontbiedt de burgemeester, die wil ook niet mee. En dan komt de pastoor van het dorp bij Bech en die zegt van geef mij even tijd. En Bech keert terug naar Luxemburg en 2 weken later staat die pastoor bij Bech in Luxemburg en hij zegt van het is in orde, we zitten ook in de zomertijd. Waarop Bech vraagt van hoe heb je dat gedaan? En die pastoor zei van ik heb de dag nadat je vertrokken bent mijn kerkklok 5 minuten vooruitgezet. Maar niemand had dat in de gaten. En de dag nadien heb ik die weer 5 minuten vooruitgezet. En er waren een paar mensen die zeiden van mijn horloge loopt wat uit. Maar niemand had het in de gaten. En intussen ben ik zoveel opgeschoven dat we het uur gezet hebben.
Dat is het verhaal van Europa.
Ja,
en zo zit het
wel,
vol. Hè? Ja, ja. Er zijn heel veel straffen, zelfs hilarische verhalen. Natuurlijk ook heel aangrijpende, intrieste verhalen. Maar toch staan al die verhalen niet... in verhouding met het saaie imago van Europa. Wij vinden het bureaucratisch, duur, zinloos.
Ja.
Zijn wij dan zo fout?
Ja, het zijn ideeën die heel hardnekkig zijn. Hè. Zeker, dat is een geldverslindend monster. Hè.
Ja,
dat is
een
van die ideeën die leeft. Mm-hmm. Ik heb dat eens uitgerekend. Je kent de Tax Liberation Day. Hè. Dat is zo het moment waarop dat je... niet meer voor de belastingen aan het werken bent, maar voor jezelf begint te werken. En in de meeste landen, ook in België, valt dat ergens in de loop van de zomer. Tot de zomer zou je kunnen zeggen, werk je voor de staat, voor de belastingen. En dan vanaf ergens augustus begin je voor jezelf te werken. Als je de Tax Liberation Day voor de Europese Unie gaat berekenen, dan valt die op 3 januari, kort na de middag. Dus de Europese Unie werkt met een budget dat een pak kleiner is dan bijvoorbeeld de overheidsuitgaven in België. Zelfs een landje als Denemarken geeft jaarlijks meer uit dan de hele Europese Unie. Maar goed, ik weet dat mensen zeggen van, maar dat kan toch niet. Mm-hmm. Dat beeld van ja, bureaucratisch klopt natuurlijk voor een stuk, maar dat beeld ook van geldverslindend monster, dat is niet zo.
En is het zinvol? Want nu bijvoorbeeld bij de gezondheidscrisis gingen de grenzen voor het eerst terug dicht.
Ja.
Dat is ook een beetje vreemd, hè?
Ja, ja, ja. Ja.
Heeft Europa... iets kunnen doen in deze gezondheidscrisis?
Aarzelend. En dan uiteindelijk denk ik dat er wel de beslissing die genomen is om dan samen vaccins aan te kopen. Ik probeer je voor te stellen dat we elk apart naar die vaccinfabrieken zouden moeten stappen en zouden moeten gaan onderhandelen. We zouden in elk geval veel meer tegen elkaar uitgespeeld worden. We zouden meer betalen en zeker kleinere landen zouden zich veel moeilijker kunnen handhaven in zo'n strijd. Hè. Want uiteindelijk zijn wij ook maar een verzameling kleine landjes, hè, of relatief kleine landjes in Europa. En als die allemaal tegen elkaar beginnen te werken, dan hol je achter de feiten aan. Maar tegelijk hebben die landen niet zo snel de neiging om hun soevereiniteit en autonomie op te geven. Dus de eerste reflectie is altijd van, we doen het zelf wel en we pakken het zelf wel aan. Hè. Zoals bij het begin van de pandemie iedereen ook wc-papier ging hamsteren vanuit het idee van, dan ben ik in elk geval wel veilig. En dan komt toch dat moment waarop dat je beseft van elk apart, dan laten we ons door de feiten voorbij hollen en het zal toch wel een stukje efficiënter zijn als we het samen proberen.
Jaren terug, toen ik nauwelijks 7 was, gebeurde iets dat ik nooit vergeet. Johan was een knaap die overal wat alleen stond. Omdat hij niet meteen de mooiste was. Maar je kon op hem wel rekenen. Hij was vriendelijk en beleefd. En hij had helaas geen vrienden, maar gezond verstand mee. En hij droeg nooit nieuwe kleren, maar wat afgedragen spul. En als hij je iets kon geven, was hij veel te gul. Elk jaar weer gaf het problemen, toen het stilaan winter werd. En zijn moeder moest gaan zorgen, voor een mantel, pul of pet. Wellicht kon ze wel wat maken, met restjes uit een doos die ze jaren had verzameld en waaruit ze het beste koos. Die jas met duizend kleuren die zijn moeder schiep voor hem, met zoveel andere stukken van naalden en streng. En hoewel er thuis geen goud was, was hij rijker dan een prins. In zijn jas met duizend kleuren, die je in geen winkel vindt. En met lappen op zijn knieën, en gaten in zijn zool. En zijn jas met duizend kleuren, kwam hij 's morgens vier naar school. Maar het enige dat ze deden, was wat spotten met die vest. Van die jas met duizend kleuren, werd hij nog flink gepest. En hij snapte er zelfs niets van, want hij voelde zich zo rijk. Hij verdedigde zijn moeder, al dat werk en al die tijd. Hij vertelde met veel liefde hoe ze alles voor hem deed. En die jas met duizend kleuren was meer waard dan een feest. Maar niemand wou begrijpen en hij voegde eraan toe. De rijkste van u allen weet niet hoe ik me voel. En hoewel er thuis geen goud is, ben ik rijker dan een prins. In mijn jas met duizend kleuren, is er niets meer dat ik mis. In mijn jas met duizend kleuren, is er niets meer, nee. Is er niets meer dat ik mis.
Erik van Nijgen met zijn versie van een nummer van Dolly Parton. Cover, het is een cover van The Coat of Many Colors. Dit heeft hij ervan gemaakt in de jaren 80, ja. Hendrik Vos. Het is een nummer dat jij hier zit mee te zingen zelfs in de studio. Je kent de tekst.
Ja. De context. Ik was een jaar of 12, 13. Ik had met mijn dromerige en romantische en veel te dramatische tienerhart. Een klein briefje waar ik een paar nummers op gekrabbeld had onder de titel Nummers voor op mijn begrafenis. En dit stond erop. Gelukkig heeft niemand dat briefje ooit gevonden. Maar wij hadden thuis een kleine krakende radio die niet zo vaak opstond. Er was niet zoveel muziek bij ons thuis. Maar wij hadden er op school eentje gemaakt in het middelbaar. Ik heb VSO gevolgd, het vernieuwd secundair onderwijs. Dat systeem heeft maar een paar jaar bestaan, maar ik vond dat geweldig. Mm-hmm. Wij hadden in dat eerste jaar middelbaar hadden wij een beetje Latijn, zelfs een beetje Grieks. Wij hadden wiskunde uiteraard en geschiedenis en Nederlands, maar ook natuurexploratie en streekexploratie. Ik volgde dactylo en allerlei vakken, ook technologische opvoeding. En in technologische opvoeding hadden wij een radiootje gemaakt dat zelfs werkte. Met een klein oortje, je kon alleen naar Radio 2 luisteren. Dat had toen nog een andere naam. Maar daar speelde dat nummer wel eens op. Maar ik vond dat een fantastisch systeem, dat vernieuwd secundair onderwijs, waarbij dat je van alles wat kon proeven. En ik weet dat ja, heel veel pedagogen vandaag zeggen van dat niet goed is. Dat als iemand talent heeft voor Latijn en Grieks, moet hij vooral Latijn en Grieks doen. En dat de bolle bozen moeten hun hersencellen niet gebruiken om te gaan sporten of met tekenen of met muziek bezig te zijn. Maar ik vond dat prachtig om ja, een beetje van alle werelden te proeven. En mm-hmm. zeker in dat prille middelbaar om ja, heel veel indrukken op te doen. En op die manier, met mijn eigen zelfgemaakte radiootje, ben ik op mijn eerste muzieknummers gebotst. Waarvan ik dan meteen zei, van dat is een nummer voor op mijn begrafenis.
Maar herkende je je dan ook in dat jongetje met die jas met 1000 kleuren?
Ja, ik denk het wel. Hè. Ik kom uit een heel eenvoudig gezin. Mijn moeder werkte niet, die werkte wel, die zorgde voor ons en die voedde ons op. Mijn vader die heeft een tijdje voor een papierfabriek gewerkt, die werd dan werkloos. Hij is dan in een beschermde werkplaats terechtgekomen. Wij hadden het niet breed.
Was dat voelbaar voor jou als kind?
Wel, dat is een moeilijke vraag. Ik heb zelf, zeker in die periode, nooit het gevoel gehad van in armoede op te groeien. Maar ik weet wel dat wij bijvoorbeeld op een lijst stonden met arme mensen in de gemeente. Wij hadden een televisie vanaf een bepaald moment. Maar dat was zo... En ik ben nog niet zo oud, dus televisies bestonden uiteraard al, en kleurentelevisies enzovoort. Mm-hmm. Maar dat was zo een oud exemplaar, wat dat de hele tijd sneeuw op te zien was, dat we gekregen hadden van de onderpastoor. Wij kregen betrekkelijk wat tweedehands kleren, links en rechts. Er waren af en toe was er een serviceclub die bij ons spullen kwam brengen. De serviceclubs waar ik nu lezingen voor geef en het milieu waar ik nu veel meer mee te maken krijg. En ik weet bijvoorbeeld, voor kerst kwamen er altijd mensen die bij ons een mand kwamen brengen met lekkere spullen voor kerst. En daar zat dan één fles wijn bij. En dan dronken mijn ouders en ik en mijn twee broers, wij deden die open op kerstavond. En dan dronken wij de helft ervan uit, elk een klein glaasje. En dan zetten we de dop daar weer op en dan ging die in de koelkast. En dan de week nadien, op oudjaarsavond, haalden we die weer boven. Dan dronken we de tweede helft van de fles uit. En dat was eigenlijk de enige fles wijn die wij dronken. Maar als ik niet... Ik ben ook nooit op sneeuwklassen kunnen gaan en grote reizen maakten wij ook niet. Ik ben met mijn ouders nooit in het buitenland geweest. De verste trip die wij ooit maakten, dat was na heel lang sparen, zijn we eens naar de Efteling geweest, waar holle bolle gijs honger bleek te hebben. Wat mij dan toch nooit echt het gevoel gaf van armoede was, denk ik, omdat mijn ouders dat heel slim aanpakten. En heel veel de juiste prioriteiten stelden. En bij ons thuis, dat rook altijd heel lekker. Wij waren eigenlijk een soort bakkerij, want wij bakten ons eigen brood en in het weekend sandwichen en suiker- en rozijnenbrood. En wij waren een knutselatelier en een recyclagecentrum. We hadden wat kippen lopen en een moestuin. Wij maakten vers eten altijd met onze eigen groenten. Er was een composthoop en wij woonden dan wel in een sociale woonwijk en dat was allemaal niet zo chic en onze kleren waren niet wat, maar ja, echt gevoel van dat ik veel te kort kwam, heb ik nooit gehad.
Je bent de oudste van de drie jongens.
Ja.
Zelf zeg je ook dat je de domste bent van de drie jongens. Al lachend, denk ik.
Ja. Nee, maar mijn twee broers, dat is echt Friedel. Mijn twee broers zijn heel slim.
Wat is er van hen geworden?
Mijn ene broer is mijnbouwingenieur gaan studeren. En die heeft dan nog gedoctoreerd in de geologie. En mijn andere broer is psychologie gaan studeren. Enfin, hij doet nu iets anders. Maar ja, dat is gek, hè, want wij komen niet uit een intellectueel gezin, academisch absoluut niet. Maar ja, wij deden dat op school wel heel goed. In een dorpsschooltje in Puurs waren wij zonder problemen, maalden wij daardoor. En
hoe was dat voor je ouders, om te zien dat jullie het zo goed deden?
Ja, ik denk dat hij daar met een beetje verbazing zo, of soms wat onwennig, maar toch, ja, ja dat was gewoon zo. En dan, dat was dan ook vanzelfsprekend. Van, wij maakten zelden fouten, zodat, ja, ik herinner mij niet dat ik veel onder de 100% gezakt ben bij toetsen. En ook mijn twee broers niet. Ik denk niet dat wij ooit op de universiteit of daarvoor, of dat wij één keer ergens een buis gehad hebben of zo. Dus wij hebben altijd mooie lange zomers gehad waar wij konden fietsen en in bomen klimmen en zo. Want wij hadden nooit herexamens. Dus dat studeren, dat ging ontzettend vlot. En ja, dat maakte dan ook dat wij heel vlotjes konden door onze studies wandelen met een hoge studiebeurs en heel zuinig levend. Maar ja, dat lukte wel.
Nou, wat is daarvan overgebleven, dat sober en zuinig leven?
Ja, ik heb dat nog altijd. Mm-hmm. Mijn kleerkast is echt niet zo indrukwekkend groot. En ja, ik zit nu in een andere wereld, waar dat er veel chiquer aan toe gaat en veel duurder en veel exclusiever vaak. Waar soms wat wordt neergekeken. Zo. Bijvoorbeeld Bokkerijk. Iets als Bokkerijk, dat is zo iets waar ja, daar hangt zo'n kneuterigheid rond in de milieus waar dat ik dan als academicus vaak in zit en bekrompenheid. Ik word daar altijd wel een beetje zenuwachtig van als ik zo dat neerkijken op. Want dat is de wereld waar dat ik uitkom. En die...
Net omdat iets als Bokkerijk voor jullie echt een prachtige uitstap was.
Ja. Dat is ook de laatste plekken waar ik met mijn vader nog geweest ben. En die hippe academische wereld, die is in veel opzichten eigenlijk op een andere manier ook zo bekrompen. Een das is voor mij nog altijd een volslagen vreemd en bizar kledingstuk.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince de sang rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à en mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour.
Georges Moustaki met de klassieker Le Métèque. Hendrik Vos, waaraan doet jou dit denken?
Dat doet mij vooral denken aan reizen naar Frankrijk. Mm-hmm. Als ik zo...
dat grote land, wat dat de verte echt de verte is. Als je daar binnenrijdt, enfin, ik rijd meestal langs Luxemburg en dan mes Nancy. En dan, als je Nancy voorbij bent, dan gaat dat landschap open. En dan, ja, dat is een land met horizons die eindeloos ver liggen. En als ik daar kom, dan zet ik altijd Radio Nostalgie op. En dat is dan urenlang, want ik ben dan meestal onderweg naar de Provence. En dan is dat urenlang Franse chansons.
Ik denk dat we dat nog zullen merken aan jouw muziekkeuze.
Ah, dat zou kunnen.
Maar gaat het ook over de betekenis achter Le Métèque, het Franse scheldwoord voor de migrant uit het zuiden? De Joodse zwerver, de Griekse schaapherder. Ja. Is het ook dat jou raakt?
Ja, dat Griekenland-verhaal. Ik ben nog niet vaak in Griekenland geweest.
Wel voor het mirakel van Schumann.
Ja, voor de podcast ben ik er geweest, hè, samen met Sven.
En daar heb je gemerkt wat de gevolgen zijn van die crisis die Griekenland heeft doorgemaakt.
Ja, de eurocrisis. Ik denk dat dat een van de meest aangrijpende momenten was ook. We zijn op het Syntagmaplein, waar destijds die grote betogingen plaatsvonden. En die zaten zo vaak in het nieuws. En dan zag je die demonstranten daar. Maar daar is ook een boom waar op een dag in volle crisis een gepensioneerde apotheker, bijna 80 jaar, is daar naartoe gegaan met een geladen revolver, is voor die boom gaan staan en heeft zichzelf door het hoofd geschoten. Omdat hij geen enkele toekomst meer zag. Zo uitzichtloos, zo radeloos was die man. Als je dan die verhalen van die eurocrisis bekijkt, zoals een politicoloog en een econoom, dan zijn dat onderhandelingen en heel, heel moeilijke beslissingen over cijfers en leningen en fondsen en facilities en tegemoetkomingen enzovoort. Maar dan wordt duidelijk als je daar op dat Syntagmaplein staat, aan die boom, waar dat zo nog wat hartjes hangen en je wat inkervingen ziet, dan dat gaat over mensen. Hè? En wat er toen in Griekenland gebeurd is, ook vandaag nog zie je dat de armoede daar wel heel groot is, terwijl het nooit het meest welvarende land geweest is in Europa.
Heeft Europa daar gefaald?
Ik denk dat Europa daar op een soort automatische piloot, in een soort koppigheid, bepaalde remedies heeft doorgedrukt, waarvan dat de meeste economen vandaag ook wel erover eens zijn van, we hebben Griekenland kapot laten besparen. En dit had niet zo ver moeten gaan. En natuurlijk, ik snap ook, het is niet zwart-wit. Hè? Als je heel veel schulden hebt, dan ben je ook heel kwetsbaar. Hè? Je bent dan de speelbal van de schuldeisers en dat wil je ook niet. Dus maar ik denk de heel eenzijdige aanpak van Griekenland, dat zeker achteraf bekeken niet de slimste was. En heel veel drama's heeft veroorzaakt die misschien niet gemoeten hadden.
Het verbaast mij dat jij nooit eerder in Griekenland was geweest, want een boek dat bijzonder veel invloed op jou heeft gemaakt is Een man van de Italiaanse journaliste Oriana Fallaci. Gaat over haar grote liefde, hè? De Griekse verzetsheld Alexandros Panagoulis.
Ja.
Waarom heeft dat boek jou zo geraakt?
Ik denk dat het pas achteraf duidelijk is geworden dat het boek mij geraakt heeft. Want ik denk ook dat ik het nooit herlezen heb. Ik heb het gelezen als tiener ook weer. Uh-huh. En het gaat over die Panagoulis. Toen ik het las, had ik zelfs niet door dat het echt gebeurd was. Maar dat was een verzetsheld die streed tegen de militaire dictatuur in Griekenland. En als je dat verhaal begint te lezen, dan heb je daar een enorme sympathie voor. Dat is de onverzettelijke strijder voor de democratie. Dat was een brok pure mannelijkheid. Ik denk dat ik het boek ook gelezen heb. De titel was Een man. Ik dacht, van als ik dat lees, dan weet ik wat ik moet doen om erin te worden. En die zat vol met principes. Dat was echt een zuivere man. Die wilde niet toegeven. En die romantiek spatte daaraf. Maar gaandeweg, doorheen die roman, krijgt dat ook iets heel bitter. Omdat die man met zijn principes, die was zo onbuigzaam en halsstarrig en koppig en daardoor ook totaal onmogelijk. Dat was een ramp voor zijn omgeving. En ik heb lange tijd ook gedacht van, ik wil ook iemand zijn die hyperprincipieel is. Die echt in het leven staat met een aantal waarheden en daar tot de dood voor zal vechten. En het is pas gaandeweg dat ik dat ik heb doorgekregen dat er heel veel waarheden bestaan. En dat ik op een bepaald moment wel heel erg overtuigd kan zijn van waar ik voor sta en van mijn principes en ideologie en wat dan ook. Maar dat er mensen zijn die iets helemaal anders denken en daar ook heel goede redenen voor hebben. En dat is uiteindelijk ja, samenleven. En ik denk dat dat ook de kern is van politiek. Hè, van je gaat ervan uit dat we heel verschillend zijn en dat we verschillende talen spreken en verschillend geaard kunnen zijn en verschillende dingen hebben meegemaakt en verschillende waarden en verschillende belangen. En dan, ja, dan moet je proberen om daar samen iets van te maken. En dat lukt niet als je blijft koppig vasthouden aan je eigen waarheden. Dus mijn grote principes die ik ooit gehad heb, die zijn verschrompeld tot een veel kleiner aantal, maar die dan wel heel basic zijn. Die echt gaan over, ja, wat je bijna zou kunnen zeggen, fundamentele mensenrechten. Daar wil ik niet op toegeven. Zo, menselijke waardigheid, dat blijft voor mij altijd belangrijk. En dat zal ik altijd opnieuw proberen verdedigen.
Je bent politicoloog geworden, maar had je ook politicus kunnen zijn?
Ik had het kunnen zijn, ja.
Je bent gevraagd. Je bent wel gepost.
Ja, tuurlijk. Maar en uit ijdelheid denk je daar dan ook wel even over na. Hè? Mm-hmm. Maar nee, het is niks voor mij, omdat ten eerste, je moet dan inderdaad heel koppig iets gaan verdedigen tegen anderen in, terwijl je eigenlijk met die anderen moet samenwerken, want andere partijen hebben ook ideeën die best wel waardevol kunnen zijn. En dat zou mij al moeilijk gelegen, of dat zou mij moeilijk liggen, maar ja, misschien nog meer dan dat. Ik heb niet het olifantenvel dat je nodig hebt om in de politiek te staan. Als ik ergens dan straffe dingen over zeg en ik krijg dan in mijn mailbox een hoop slijk en modder over mij, dan ben ik daar echt niet goed van. Dan moet ik in de zetel gaan zitten onder een dekentje om daar even van te bekomen. Mm-hmm. Dus ik ben niet geschikt om in de politiek te gaan.
Voel je je nuttiger, veiliger misschien als professor voor jouw studenten? Is dat de plek waar je thuis hoort?
Ja, absoluut. Uh-huh. Ja, in plaats van aan onderhandelingstafels en in verkiezingscampagnes, dat lijkt me de gruwel om dat te moeten doen.
Heb je daar een voorbeeld? Heb je zo'n voorbeeldprofessor gehad?
Oh, voorbeeldprofessor. Toen ik begon in de politieke en sociale wetenschappen, was ik eerst van plan om communicatiewetenschappen te doen. Maar de politicoloog toen was Helmoet Gauss. En dat was iemand die mij eigenlijk echt naar die politieke wetenschap heeft getrokken. De manier waarop hij kon vertellen ook weer. Hè. Ook hij had, dat was zo iemand die heel veel verhalen had. En je had ook niet echt het gevoel dat je in een les zat. Hij vertelde. En ik merk dat eigenlijk ook mijn stijl is van lesgeven. Ik gebruik ook geen PowerPoints bijvoorbeeld. En ik denk dat ik een van de weinige proffen ben die dat, die zonder PowerPoints lesgeeft. Omdat ik wil in zo'n auditorium de sfeer ook voelen van hoe kijken die studenten, wanneer knikken ze, wanneer lachen ze, wanneer zijn ze mee, wanneer kijken ze verbaasd. En ik wil de anekdote vertellen omdat het er het geschikte moment voor is.
Dat lukt toch ook alleen maar als je eenvoudige en heldere taal gebruikt, toegankelijke verhalen vertelt? Dat is wat jij doet.
Dat probeer ik wel. Ik denk dat altijd een beetje in mijn hoofd heeft gezeten van ik wil een verhaal vertellen, niet omdat die toevallig op de volgende PowerPoint staat, maar omdat het op dat moment in mij opkomt en ik wil het ook zo vertellen dat iedereen het kan snappen, dat iedereen het begrijpt. Ik heb dat ook, ik moet daarvoor opletten, hè, want straks zijn het weer examens en als ik een examenvraag stel en de student kan daar niet op antwoorden, dan ik heb een beetje te veel de neiging om dat op mezelf te trekken van verdorie, Hendrik, ik heb het niet goed uitgelegd. En dat is natuurlijk ook overdreven, maar ik probeer het wel altijd te vertellen. Ja, zodat iedereen ook uit de kringen en uit de omgeving waar ik ben opgegroeid zou moeten beseffen waarover dat het gaat. Ja,
wordt er nodeloos te ingewikkeld gesproken op universiteiten, denk je?
Niet alleen op universiteiten, maar zeker ook op universiteiten. Als je ergens in een bos of op een andere plek aan het lopen bent met je lief en je lief zegt tegen jou, ik hou van jou, En jij antwoordt, er wordt door mij ook van jou gehouden. Wel, dat is de manier waarop dat heel veel, ook studenten, hè, als ze voor Tunif iets moeten schrijven, dan schieten zij in een soort kramp en hebben het gevoel van, ik moet dat nu volstouwen met veel te ingewikkelde constructies en passief en heel indirect gaan praten. En dat is zo niet nodig.
Je houdt van kinderboeken, hè?
Ja.
Ik begin te begrijpen hoe het komt.
Ja, ik haal daar heel veel inspiratie uit.
Ja,
ik koop minstens evenveel kinderboeken als grote mensenboeken. Ja, zeker en vast.
Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton cœur des montagnes, des forêts et des îles. Ta bouche se fait douce, quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit sans plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes.
Over eenvoudige taal gesproken, Hendrik Vos. Que je t'aime. Meer moet dat niet zijn, hè?
Zo bombastisch, maar zo schoon. Zo schoon.
Johnny Hallyday, wat heb jij met de man? Beken.
Dat is gewoon schoon. En Radio 1 draait dat veel te weinig.
Voilà, bij deze is het goed gemaakt, mag ik hopen?
Ja. Dankjewel.
Het is ook Frankrijk natuurlijk, hè. Die Franse nostalgie zit hier helemaal in.
Ja.
Het is ook dat wat jou heel erg aanspreekt, denk ik, hè?
Ik ga heel graag naar Frankrijk, ja.
Hoe vaak?
Met corona was dat wat minder. Maar ik probeerde toch... eigenlijk, als ik alles optel, een paar maanden van het jaar in Frankrijk door te brengen, in de Provence.
Je hebt daar ook een plekje, hè?
Ja, sinds een aantal jaren kom ik daar vaak. En ja, het is daar veel stiller dan hier. Hè. Zo,
mm-hmm.
Het geschreeuw en gekletter valt. Dat hier hè, ook, de hele Twitterstormen en de media, daar valt dat weg. Hè. Daar komt de stilte in mijn hoofd ook. En ja, ik hou van die plek daar in de Provence. Ik snap heel goed waarom dat er zoveel schilders naar daar getrokken zijn. Het licht is daar zo mooi. En Ja, ik hou van de zon, van de warmte, van dat knapperige brood 's ochtends, van de krekels die van geen ophouden weten, van die landerige dagen onder platanen, kijken naar verrimpelde oude mensen en ja, luisteren naar Johnny Holiday.
Ben je daar ook een wijnkenner geworden? Of is dat overdreven?
Nee, ik drink graag wijn, hè. Ik heb wel een tijdje gedacht van, ik wil wijnkenner worden. Ik heb ook een tijd gedaan alsof. Absoluut. En dan,
hoe doe je dat? Doen alsof je wijnkenner bent?
Ik had daar wel boeken over gelezen en ik keek dan op de etiketten naar... dat is een Merlot en dat is een Cabernet Sauvignon en dan nog iets anders enzovoort. En ik vond dat eigenlijk wel chic staan. Zo de, ik heb nu over mijn periode als twintiger. Hoor. Uh-huh. Maar uiteindelijk heb ik daar ook niet zo superveel talent voor. Ik denk dat mijn geur en mijn smaak daar niet gesofisticeerd genoeg voor is. Maar ik kon dan wel zo een tijdje zeggen van... hier zit een toets van petroleum in en een zweem van lavendel of zoiets. Maar ik sloeg ook maar iets uit mijn botten, hè, Friedel. En met dat soort dingen ben ik opgehouden. Ik doe niet meer alsof. Ik kan enorm genieten van een goed glas wijn, maar ik ga mezelf niet voordoen als een wijnkenner.
Kunstkenner, ben je dat?
Evenmin. Maar ik kan ook wel... kunst kan mij mietscheeps raken. Hè? Misschien Panamarenko, als ik dan iets moet oppikken. Zo dat dromen, die verbeelding, dat daarin zit. Daar sta ik met open mond naar te kijken. Van ja. Dat wil ik ook kunnen maken. Zo, dat soort van dingen waarvan je weet, ze gaan niet werken. Maar je twijfelt toch ook een beetje.
Ja, ik zie jou nu helemaal glunderen. Ja. Denk jij zelf aan iets wat je aan het proberen bent? Proberen te vliegen? Waarvan je weet, dit gaat nooit lukken, maar ik vind het gewoon fascinerend om ermee bezig te zijn.
Ja, maar dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven. Zo van, ik geloof nooit, als ik ergens een idee opwerp, dan denk ik van, bon, we zien wel. Ja. En ja, ik heb het geluk dat veel van de ideeën die ik heb opgeworpen, dat ik ze heb kunnen uitvoeren. Ja.
Filmkenner, ben je dat?
Nee, ook niet.
Ook niet.
Maar ik ben wel altijd onder de indruk als ik in een filmzaal kom. Ik ga niet zo vaak naar de bioscoop, maar ja, al dat geluid dat zo langs alle kanten komt en dat hele grote scherm. En dan, ik vind dat heel fascinerend om naar de film te gaan en mij daarin te laten onderdompelen. En die emoties die dan ook volop naar boven komen.
Ben je een huilenbalk in de bioscoop? Durf je
Friedel.
Laten gaan? Juist,
maar,
waar?
Ja, maar dat komt door die sfeer. Hè. Ik word dan veel te emotioneel. Ik heb zelfs zitten huilen bij Free Willy 2. En dat is echt geen goede film.
Ik heb hier muziek die je volgens mij wel zal herkennen. Dit is muziek uit Jean de Florette.
Oh,
een film gebaseerd op het werk van de schrijver Marcel Pagnol. Een Franse schrijver. Een film van regisseur Claude de Berry. Heb je gezien?
Ja. Oh, zo mooi dat je dat hebt opgepikt, Riedel. Dank je wel.
Kan je het omschrijven? Dit is echt...
Ja,
dit is Spanjol, hè? Ja, deze muziek.
En dat is de Provence ook, hè? En de zoektocht naar de bron. En die karakters ook, hè? Die stugge mensen die tegelijk ook heel schone mensen zijn.
Ja. Trouwens, dit is Toet Stielemans. We zullen luisteren.
Thank you.
Die muziek van Jean de Florette, gespeeld door Toet Stielemans, die er dit jaar 100 zou zijn geworden. Zometeen praat ik verder met politicoloog en Europa-expert Hendrik Vos. Dat is voor zometeen na het nieuws van 12 uur.
Sandra Kim leidde jarenlang een dubbel leven als spion van de KGB.
Ja, daar zijn koppen voor gerold, hè? Goeie mensen, hè?
In 1968 werd per ongeluk een zomerlang het homohuwelijk gelegaliseerd.
Wie ga je, Boudewijn?